Openbaring 4 en 5 geeft dus een blik, als het ware, in de hemel. Dat wil zeggen, beschrijft de positie van Christus en de gemeente uitermate verhoogd. Of anders gezegd nog, beschrijft de situatie van de gemeente in de hemel, verzameld rondom de troon. Dat is de uitwerking van de positie die nu natuurlijk al ingenomen wordt, want wij worden geacht zo zonder meer te naderen tot de troon der genade in wat heet onze onderlinge bijeenkomst. Maar ook lichamelijk zal dat gebeuren dus in de toekomst. Want hoe dat ook zij, de gemeente wordt betrokken in de openbaring van het koninkrijk van Christus, daarna trouwens ook in de instandhouding daarvan. Wat er ook onder verstaan mogen worden. Maar als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, dat is in zijn wederkomst, dan zal dat zijn samen met de gemeente. Dat wordt hier niet besproken. Waarom ook? Dat is al besproken. Dat staat hiervoor in de diverse brieven. En het wordt op zijn minst geïmpliceerd in zo hier en daar wat oud-testamentische uitspraken. En dan zeg ik dat nog zeer terughoudend. In de eerste plaats moet ik nog even opmerken over het einde van hoofdstuk 4 en 5. Dat daar staat dat weliswaar die vier dieren en de 24 ouderlingen van 10.000 maal 10.000, die zeggen met grote stem: het lam dat geslacht is, vers 12, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijke en de dankzegging. En dan staat erachter: en alle schepsel, elk schepsel is dat dan naar modern Nederlands, elk schepsel dat in de hemel is en dat op de aarde en onder de aarde is en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Waar ik op wijzen wil is dat nogal wat van die visioenen in Openbaring eindigen met een uitspraak over het einde. Dat wil zeggen waar het allemaal op uitdraait. En dat levert dan problemen op voor de verklaarders, ook onder u. Want die denken, ja, maar wat hier in vers 13 beschreven wordt, dat is nog niet de situatie toch bij de opname van de gemeente. Of eventueel als inderdaad in hoofdstuk 6 de 70ste week van Daniël begint, dan vind je toch niet in hoofdstuk 5 vers 13 hier een beschrijving van die situatie. Want aan het begin van die 70ste week is het toch niet zo dat alle schepsel al aan Christus onderworpen is en hem erkent als de koning. Dan moet ik u zeggen, ja, dat dit ook niet een doorgaand verhaal is. Dit zijn op zichzelf staande visioenen. Wat hier naar voren gebracht wordt, is dus gewoon, als eenmaal de gemeente rondom die troon verzameld is, in de hemel is, als alle 24 aanwezig zijn, bij wijze van spreken dan, heb ik u gezegd, als dat compleet is, dan leidt dat logischerwijze en in overeenstemming met het profetisch woord tot de onderwerping van alles wat op aarde is, ook de facto, aan Christus als de koning. En dat is dus wat in vers 13 beschreven staat. Als u zegt dat is dan een sprong in de tijd, dan zeg ik oké, als u het zo ziet, dan prima. Maar ik heb u ook gewaarschuwd, ik heb gezegd dat tijd speelt niet zo'n rol in de profetieën. Echt niet. Neemt echt niet weg, en dan ga ik meteen verder, dat we hier ogenblikkelijk in hoofdstuk 6 van doen hebben met de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël. Niet dat die gedetailleerd beschreven worden, maar waarom ook? Die zijn al beschreven eerder, in de eerste plaats al in Daniël en daarna ook in nieuwtestamentische uitspraken. Maar staat hij samengevat als herkenbaar. Daarom is het jammer dat daar zoveel discussie over bestaat en aandacht aan besteed wordt en het opgeblazen wordt, los van wat er elders in de Bijbel staat. En tot mijn schrik, dat is een iets overdreven term, maar toch tot mijn verbazing dan, kom ik maar zelden in bestaande commentaren tegen dat men hier in Openbaring 6 de 70ste week van Daniël herkent. En toch is het niet zo moeilijk. Want dat concours hippiek hier, want ik spreek er altijd wat laconiek en afstandelijk over. Je moet objectief blijven namelijk. Hè? Als je wat bestudeert, onderzoekt, moet je objectief blijven. Dus dan neem ik een beetje afstand. Concours hippiek, dat kan je onthouden nu. Hè? Het is het paardenspul. Spel. Daar verschijnt namelijk... er staat toen het lam een van de zegelen geopend had. Dat betekent dat logischerwijs dit een vervolg is op het voorgaande hoofdstuk. Dat ging over in de hemel rondom de troon en een boek en het moet geopend worden en het gaat geopend worden want, enzovoorts. Nou, hier wordt het geopend, dus dan ben je toch chronologisch een fase verder. Het begint met één zegel en onder dat eerste zegel is sprake van één wit paard. En die erop zat had een boog, dan weet u dat het niet Sinterklaas is. Of iemand, ze hebben er al zoveel van gemaakt. Maar wie die ruiter op het witte, ze hebben er Alexander de Grote van gemaakt. Dat is wel helemaal een anachronisme. Of ze hebben er van Constantijn de Grote van gemaakt. Of Sint Franciscus of Sint Nicolaas of weet je veel. Wie is die man, vragen ze. En dat is een misverstand, want het gaat niet over iemand, het gaat over iets. Dat blijkt ook, als je even de vrijheid neemt om te lezen vanaf vers 3, toen het lam is het nog steeds, hè? Toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. Ook kom er eens kijken, is dat... Dat betekent het. Kom maar kijken. Hoe vertaal je kom maar kijken in het Engels? Naar het Engels? Come and see. Dat bedoel ik. Niks moeilijks dan. Kom maar kijken. Een ander paard, nog een paard. Dat is trouwens ook Engels. Een ander paard wil zeggen nog een paard. Another one. Een ander paard ging uit dat rood was en dien die erop zat werd gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden. En onder het derde komt er weer een paard en dan weer en uiteindelijk wordt het verklaard. Namelijk, het is, er is eerst vrede en daarna is er oorlog, dat heet zwaard, honger en dood. Dat staat in vers 8. Ik ga het niet gedetailleerd bespreken. Dat hebben we trouwens vorig jaar gedaan. En eerder ook al eens. Het is niet zo moeilijk. Als onder in vers 4 staat dat rode paard of die daarop zat, gegeven werd de vrede te nemen van de aarde, dan betekent het dus dat die ruiter op dat witte paard uit vers 2 vrede voorstelt. Moeilijker is het niet. En wat je dus ziet is vrede en geen gevaar. En dan komt het haastig verderf, bestaande uit oorlog, het zwaard, hongersnood. Dat komt vanzelf als je oorlog hebt namelijk. Ja. En dus, wat eruit voortkomt, de dood. En op die rij staat het in vers 8. Hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde of des lands. Heb ik ook allemaal al uitgelegd. Met zwaard, honger, dood. Heb u dat? Dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En meer valt daar ook niet over te zeggen, feitelijk. Zie? Behalve dan dat er enige getalssymboliek hangt aan die 4. En dan komt de 5e. het vijfde zegel, waar sprake is van zielen onder het altaar. Er is ook niks moeilijks aan. Dit is bladzijde 1183. Het altaar is de uitbeelding van dienst aan God. Nee, niet van dood. Het is geen slagbank. Het is de uitbeelding van dienst aan God. In ieder geval sinds Hebreeën 13, als je er een verwijstekst bij wil hebben nog, zo aan het eind van de week. Hebreeën 13, er staat, wij hebben een altaar waarvan niet vermogen te eten degene die de tabernakel dienen. Daar staat dus, wij hebben een dienst aan de Heer en daar leven wij van. Alleen degene die het oude verbond dienen en onder de wet zich stellen, hebben dat recht niet en kunnen dat ook niet. Dus wat er staat, altaar is een uitbeelding van dienst aan God. En als hier zielen zijn onder het altaar die gedood waren, dan was het om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Dat is vers 9. Dat wordt gezien dus onder het vijfde zegel. Dan gaat het over degene die vanwege hun geloof gedood zijn geworden gedurende de 70ste week van Daniël. Heb u dan? En meer precies, waarschijnlijk dus in de tweede helft daarvan. De periode vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting, want dat is de aanleiding tot die legers die de Heer trouwens zelf zou zenden. Dat weet u nog, hè? Dat hebben wij gelezen. De Heer zou de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem, Zacharië 14, vers 1, Joël 2, enzovoorts. Enzovoort, Ezechiël 39, ook goed. Het staat op zoveel plaatsen. Dat brengt grote verdrukking over uw volk en uw stad, enzovoort. En het leidt tot de uiteindelijke verwoesting van alles. Dat is in verband met vervolging, ja, dat idee kennen we ook. De afval waarover Daniël 7, Daniël 8 spreken. En nog meer schriftplaatsen in het Oude Testament. Het leidt inderdaad tot executie van wat wij martelaren noemen. Enzovoorts. En die worden hier gezien in dit visioen onder het vijfde teken. Bij vijf zit je altijd op een ander niveau namelijk. Is hier ook zo. Het gaat niet over wat op aarde is, maar in het algemeen daarbuiten. En de vraag is... Hun vraag is, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser? Zij erkennen namelijk de positie van Christus. Oordeelt en wreekt gij ons leven niet van degenen die op de aarde wonen, voor degenen die denken dat je voor bloed dood moet invullen? Oefen maar even, het is leven. Alleen in dit geval schijnt er niks te veranderen, omdat onze taal nou eenmaal een rekbaar ding is. Maar het is leven. Hoe lang wreekt gij ons leven niet van degene die in het land wonen, of op de aarde wonen, en aan een ieder van hen werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld worden, die gedood zouden worden gelijk als zij. Want waar het hier over gaat, is over martelaren, om zo te zeggen, uit de 70ste week van Daniël. Daar gaat het hier over. En ze vragen, hoe lang duurt het nog voor gij ons wreekt? En het antwoord is, het duurt nog even, want er komen er nog meer bij. Martelaren, uit de grote verdrukking, zeker wel. Maar dat is uit de daaropvolgende 33 jaar. Heb u dan? Uit de verdrukking die over de andere volkeren gaat komen. En dat lees je dan later, hoe dat gaat, dat lees je later in Openbaring 20, want er staat dat bij de aanvang van de 1000 jaren deze martelaren uit de grote verdrukking zullen worden opgewekt en de 1000 jaren zullen ingaan. Dat staat daar. Dat gaat over Openbaring 20, vers 4. De zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus in de 1000 jaren. Zie? Dat is een opstanding van martelaren uit de verdrukking. Maar dat gebeurt niet tegen het eind van de 70ste week van Daniël, maar pas aan het eind van de hele periode waar we het hier over hebben. Dat wil zeggen bij het begin van de 1000 jaren. En dus in twee fasen. En daarmee is zo'n vers ook verklaard. Hè? Als je die 33 jaar niet kent, als je denkt dat die 1000 jaren meteen beginnen aan het eind van de 70ste week van Daniël, is dit een onbegrijpelijk en namelijk een niet te plaatsen vers. Waarom moeten ze nog blijven? Wat is er dan aan de hand? Wat is dit tijdstip dan? Als het aan het eind van de 70ste week van Daniël is, hoe dan komen er nog meer bij? Daar kun je geen kant meer mee op. Kijk, en dat zijn de vragen die ik van jongs af aan gehad heb. Dat is toch niet te plaatsen? Dat heeft geen zin. Maar als je ziet dat er na de 70ste week nog een veel langere periode komt, tot aan de 1000 jaren, dan is het volstrekt logisch. En dit schriftgedeelte hier ook, want ik ga dit niet allemaal gedetailleerd bespreken. Ik wil een paar andere dingen met u bespreken, wat dichter bij ons overigens. Maar hier in Openbaring 6 ben je in de 70ste week van Daniël. Ik weet het zeker, want nu komt het zesde zegel in vers 12. En let op, het is nog steeds volgorde. Hè? In hoofdstuk 4 en 5 ben je in de hemel. Daar is dat boek met zeven zegelen. En nu worden ze één voor één geopend. Dat is chronologisch volstrekt aansluitend. En dan komt er. Toen het zesde zegel geopend had, er zitten werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Waar ben je dus? Hebben we al gelezen, al eerder, in Matthäus 24 en Joël 2. Je bent aan het eind van de 70ste week van Daniël en het afschudden van de vijgenboom. Ja, dat is het eind van de 70ste week. Dat is de ondergang van de Joodse staat. De dood ook van die boom, weet u nog? Pas daarna komt dat er weer een Israëlitische staat ontwikkeld wordt. Dat is na de 70ste week van Daniël. En daarvan lazen wij Matthäus 24. Als je die ziet, de vijgenboom, dat zijn tak teder wordt en dat de bladeren uitspruiten. Ja, dan komt de zomer. Dan is het nabij. Dan gaat de vijgenboom alsnog vrucht dragen. Maar hier wordt hij alsnog afgeschud. Dat is dus logisch het eind van de 70ste week van Daniël. Maar tegelijkertijd, maar dat wordt hier niet vermeld, tegelijkertijd, het is de gelegenheid waarbij de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dat staat er niet bij. Dat hoeft ook niet, want dat is al te lezen in Matthäus 24. Het stond na de verdrukking van die dagen. Niet de verdrukking van die dagen. 1260 dagen zijn er, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, 3,5 jaar. Dan zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels zullen bewogen worden. En dan zal verschijnen het teken van de zoon des mensen. Etcetera, etcetera. Dat is het eind van de 70ste week. Zoals ook beschreven in Zacharia 12. Zal mijn geest uitstorten, Jeruzalem, en ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben over hem rouw bedrijven. En dat stond ook in Matthäus 24 in verband met terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden enzovoort. Je legt die schriftgedeelten naast elkaar en je zult zien dat het volstrekt parallel loopt. Synchroon. Niks moeilijks aan. Zin. Je moet alleen bij de les blijven natuurlijk. Maar doe maar. Nou, wat hier besproken wordt is dan inderdaad een grote aardbeving. En dan eindigt het ook met een algemene uitspraak. Eigenlijk doet het Oude Testament dat ook, heb ik van de week ook al een keer gezegd. Hè. Je krijgt een heel hoofdstuk over een oordeel over Edom of Moab of wat het maar was. En dan staat er aan het eind één vers dat er dan toch een overblijfsel is en dat er toch gezegend zal worden en dat er toch messiaanse zegeningen zal ontvangen enzovoorts. En hier vind je ook een algemene, want hier staat... En de koningen der aarde, vers 15... En de groten en de rijken en de oversten overduizend... en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije... verborgen zichzelf in de spelonk en in de steenrotsen... want ze weten wat er aan de hand is. Verberg ons van degene die op de troon zit... en verberg ons van de toren des lams... want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie zal bestaan? Kijk, en als je dan niet weet dat er na die 70ste week... en dus na de verschijning van de Heer op de lijve... alsnog zelfs 33 volle jaren van grote verdrukking komt... dan kun je deze woorden dus niet meer plaatsen. Want als ik daarnet gezegd vastgesteld heb... oké, dit gaat over de 70ste week van Daniël, vrede... en dan haastig verderf... dan kom je aan het eind en er staat... want de grote dag zijn storms is gekomen. Die moet dan nog beginnen. Maar je hebt net geconstateerd... dat die grote verdrukking en die dag des storms al geweest is. Want het is toch de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En volgens sommigen zelfs de hele 70ste week van Daniël. Maar hier staat het is na de 70ste week van Daniël. En dat is het ook. Want die 70ste week van Daniël, die heeft alleen betrekking op uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem, Judea, de Joodse staat, of hoe je dat maar noemen moet. En dat leidt, die periode, en dus die gebeurtenissen, leiden tot de officiële bekering van Israël, het aanroepen officieel door het volk. Van de naam des Heren, zoals Mozes dat eens deed voor het hele volk. En zoals Salomo dat deed voor het hele volk, ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Zoals Daniël dat deed voor het hele volk, en dat was echt alleen maar het Joodse volk, in Daniël 9. Ja, vers 1 tot 23. Daarna kwam vers 24 tot 27 die profetie over die 70ste week. Maar het daaraan voorafgaande deel, dat is dat gebed van Daniël namens of voor het volk. Heb je dat nog? En in de toekomst zal zoiets gebeuren, dat is het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is dan officieel de bekering van dat volk. En logischerwijze het begin van de Messiaanse tijd voor hun. Dat wil zeggen het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar ja, dat staat ook in Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over die volk om de overtreding te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en een profetie te verzegelen. En wat het maar was. In gewoon Nederlands tot op de komst van de Messias. Tot op de terugkeer, nee, de verdwijning eigenlijk van de macht van de heidenen over Jeruzalem. Waardoor Jeruzalem weer vrij wordt, alleen het is dan een puinhoop. Dan moet het nog alsnog opgebouwd worden. Dat gebeurt hierna. En wij worden op onze wenken bediend. En ik doe me net of ik alle tijd heb en dan vertel ik u nog eens wat. Kijk, ik heb van jongs af aan geleerd, echt waar... Ik heb geleerd van mijn vader, gewoon in de Bijbelbesprekingen, die dikwijls bij ons in huis waren trouwens, dat ooit een keer Israël alsnog Gods zendingsvolk zal zijn. En dat ooit in de toekomst, in de dagen voor de 1000 jaar uiteraard, Israël het evangelie zal prediken aan alle volken. Want dat was oorspronkelijk de bedoeling. Dat is de roeping van Israël als uitverkoren volk om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is nog nooit gebeurd, maar dat gaat in de toekomst gebeuren. Want er staat ook trouwens hier in volgende hoofdstuk, Openbaring 7. En dan zat ik weer in de knoop. Want ja, in de grote verdrukking... Maar als ze pas na de grote, aan het eind van de grote verdrukking tot bekering komen, hoe kunnen ze dan in de grote verdrukking Gods zendingsvolk zijn? Heb je dat? En als aan het eind van de 70ste week de Heer komt op de olijfberg en dan beginnen de 1000 jaren, dan is alles prijs en vrede, dan is het gebeurd, enzovoort. Ja, dan moeten ze voor die tijd het evangelie prediken, maar als ze zelf niet bekeerd zijn, hoe kunnen ze het evangelie prediken? En daaruit ontstaat dus die chaos van de een denkt dit en de ander denkt dat. Het is allemaal een versie of een stukje uit de Openbaring. En menen dat het ergens op slaat. Maar hoe hangt het aan elkaar? Nou, dat weten ze dan ook gewoon niet. En dat is altijd de grote vraag. Hoe zit het, die vraag wordt vereenvoudigd tot hoe zit het nou met de chronologie in de Openbaring? Ja, daar krijg je ook slecht een antwoord, want dat is niet waar je primair naar moet vragen, naar chronologie. Je moet vragen naar samenhang. Hoe hangt het samen? Nou, het is heel eenvoudig, lees maar mee. Het is hier Openbaring 6, leidt tot het eind van de 70ste week van Daniël. Daarmee tot het begin van de grote dag zijns toorns. En weet u wat we gezien hebben over de dag des Heren, die ook de dag der wraken onze Gods is en de grote dag zijns toorns? Want dat hebben we toch gelezen, dat het synoniemen zijn. Er staat dat het begint. Dat begint na de verduistering van zon, maan en sterren. Want dat gebeurt eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat begint dus nu pas. Niet in hoofdstuk 6, dat is nog 70ste week. Maar hierna. En dus staat er, na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Iemand zei, dus de aarde is volgens de Bijbel vierkant. Ik zal geen namen noemen wie dat zei, maar dat is niet zo aardig. Maar het woord hoek betekent gewoon richting, hè? Dat weet u toch, hè? Wij geven toch de richting, ook in de wereld, op het kompas geven we aan via hoek, hoekgraden, toch? Wat is de richting? Zoveel graden. Dat zijn hoekgraden, hoor. Een hoek is richting, ja. De vier richtingen, dat is gewoon noord, oost, zuid, west. Of oost, west, thuis. De vier hoeken der aarde. Ik zag vier engelen houdende de vier winden der winden, geest, vier geesten, vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Zee staat voor volkeren, boom trouwens ook, net als de vijgenboom en de andere bomen. En ik zag een andere engel, nog een engel opkomen van de opgang der zon, hebben de zegel des levende gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Met andere woorden, die grote verdrukking barst nog niet los, althans niet van Gods kant. Of er ellende is op aarde, ja, altijd geweest, dan ook. Maar van Gods kant, die grote verdrukking over de volkeren die nog komen moet, begint in de praktijk, de jure meteen, maar in de praktijk niet meteen, omdat voordat God met zijn oordeel komt, komt altijd eerst de prediking van de boodschap. Deze keer neemt dat niet 120 jaar, zoals bij Noach. Is wat minder. U weet wel, en dan komt Jona, moet naar Nineveh en die krijgt 40 dagen, dat is me goed herinnerd, de tijd om te prediken aan Nineveh. En als ze niet tot bekering komen, zal het verwoest worden, weet u nog? Of het veel uitgemaakt heeft? Nee, want Nineveh is verwoest geworden, maar toch maar. Gaat het nou verder niet over, maar het gaat om het idee, God zendt niet een oordeel voordat hij eerst het aankondigt. Zoals over Sodom enzovoort. Het wordt eerst aangekondigd aan Abraham en aan Lot, jazeker wel. Zo, en zo gaat het altijd, en hier ook. Maar, daarna, maar er staat dus, nog even niet, want er moeten eerst 144.000 Israëlieten, dat zijn geen Joden, hè? De 144.000 Israëlieten verzegeld worden. Een twaalfde deel daarvan zijn Joden. Nou ja, eigenlijk is dat nog niet de goede. Je moet dan gewoon zeggen, die zijn uit Juda. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde, maar doe maar. En dan krijg je een opsomming. En het leuke is natuurlijk dat er zijn die dan zeggen, ja, maar dat moet je allemaal niet letterlijk nemen. Maar overdrachtelijk, dan zeg ik, oké, vertel het dan maar. Wat betekent overdrachtelijk? Ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000, wat is dat overdrachtelijk? 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Wat is dat overdrachtelijk? Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Wat is dat overdrachtelijk? En dat komt dan nog 11 keer, hè? Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Azen waren 12.000. Ga er maar aan staan om daar een geestelijke verklaring voor te vinden. Die heb ik nog nooit gevonden. Dus het makkelijkste is gewoon om het maar letterlijk te nemen. Ten slotte, de roeping van Israël was een letterlijke roeping tot koninklijk priesterlijk volk. Hier komt dat koninkrijk en moet het woord van God verkondigd worden. Het een is een taak van de koningen, het ander is de taak van de priesters. Dus dat is wat ze gaan doen als koninklijk priesterlijk volk. En er zijn alle stammen, heel Israël, alle stammen van Israël in betrokken. En er komt vast nu straks iemand namens, als ik nu niks zeg, komt er straks vast iemand naar me toe, of er is iemand op een of andere camping ergens in de wereld, en die denkt, ja, maar de stam van Dan komt hier niet voor in de opsomming. En dan zeg ik, oh nee joh. Ah, het is allemaal zo spreekwoordelijk allemaal, zo cliché. Nee, de stam van Dan komt niet meer. De naam van Efraïm ook niet, geloof ik, hè? Nee, ook niet. Ik dacht dat de naam van Jozef wel voorkwam, ja. Maar de naam van Efraïm niet, die van Manasse weer wel. Maar ja, je komt toch aan 12 stammen, hoor. En zoals ze zegt, er bestaan al eenmaal 13 stammen. Er is er altijd één afwezig om een of andere reden. Omdat die voor de gelegenheid op een ander punt geplaatst wordt. Misschien wel het centrale punt. Hebben we het over gehad, toch? Hè? 12 in de cirkel. En je hebt altijd een 13e, maar die is eigenlijk de belangrijkste. In het midden. En de grap is dat je in ieder geval de naam van Efraïm mist. Dus daar moet je even over nadenken. Want de naam van Efraïm is geassocieerd met een gemeente. Daarna moet je het meteen ook weer vergeten. Dat is vaak zo trouwens in dit soort gevallen, meteen weer vergeten, want hij wordt wel genoemd, maar het is onder de naam van Jozef. In vers 8. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. En de vraag is dus, waarom is de stam van Dan er niet bij? En ja, ik weet, iemand verzint iets en er komt in de publiciteit ergens en je roeit het nooit meer uit. Het is net internet. Altijd zo geweest, één keer zo en dan, je krijgt het er nooit meer af, nooit meer weg. Is al lang achterhaald, het is trouwens volkomen onzin, maar je krijgt het er niet meer uit. Dus dan krijg je iets als, ja, de stam van Dan, die mag voor straf niet meedoen, omdat waarschijnlijk, vermoedelijk, Dan is als een slang, staat in Genesis 49. Ja, dat is de Messias ook, maar dat weet men dan niet. Maar goed, Dan is al een slang en dat is toch de duivel. En uit Dan komt dus de antichrist voort. Wat helemaal niet kan, omdat de antichrist sowieso niet uit de mens voorkomt, maar uit de hemel naar beneden geworpen wordt. En hoezo komt de antichrist uit de stam van Dan? Nou, anders zullen de Joden hem niet als Messias willen erkennen. Waar staat dan dat de Joden de antichrist als Messias erkennen? Waar staat dat dan? Staat ook nergens. Wie verzint zoiets? Ja, zeg maar, dus moet de antichrist wel een Jood zijn? Dan zeg ik, nou, dan is het niet uit de stam van Dan, want de stam van Dan is niet Joods. Maar die wordt helemaal niet begrepen. Maar je komt er nooit vanaf, hoor. Van die hypothese van Dan is er niet bij, dat zal wel zijn. En, of misschien, enzovoort. Ja. Ja. Nou, wil je van mij nog horen waarom ik denk dat een stam van Dan er niet bij is? De Stam van Dan wordt nergens weggeredeneerd. Integendeel. Stam van Dan vervult een belangrijke functie. Hij wordt in de Bijbel geassocieerd rechtstreeks met Efraïm trouwens. Maar zoek dat maar eens op. Soms in één adem genoemd. Die twee. Maar ik ken de Stam van Dan als de stam die altijd voorop loopt als het gaat om de vestiging van Israël hier op aarde. Je komt het in ieder geval uitgebreid tegen in de laatste hoofdstukken ongeveer van het boek Richteren, waar de stam van Dan maar een klein oppervlakje heeft rondom Joppe. Dat is het stamgebied van Dan, officieel en van oorsprong. Joppe, Jaffa, de enige zeehaven die Israël van ouds had. En van daaruit zijn ze de wereld ingetrokken. Minstens als onderdeel van de zogenaamde zeevolken. Dat schrijf je met een hoofdletter Z overigens. De legendarische zeevolken. Daar niet in. Maar dat staat niet per se in de Bijbel. Hoewel Richter 5 wel meldt dat de stam van Dan in hoge mate verblijft op schepen. En woonboten had je daar niet hoor. Ze waren gewoon zeevaders. De Danieten. Later de Denen ook. Dus niet voor niks dat ze ook zo heten. Maar de stam van Dan, volgens de laatste hoofdstukken van Richter, vond de ruimte te klein. En ze gingen er vandoor, kozen zichzelf een aanvoerder en een priester. Trouwens, daar ga ik allemaal niet over spreken, daar heb ik geen tijd voor. En ze trokken naar het noorden. En ze veroverden een stad die Laïs heette dat. Ook iets met een leeuw trouwens, Laïs. Ze roven de stad Laïs en daarna noemden ze die stad Dan. En sindsdien heet het land Israël van Dan tot Beersheba. Beersheba in het uiterste zuiden en Dan het uiterste noorden. Maar het was niet oorspronkelijk het gebied van Dan, maar wel wat ze veroverd hadden. En ze hadden hun naam eraan gegeven. En dat is de strekking van Genesis 49. Dan is als, de vertalers kun je niks kwalijk nemen, maar dan is als een slangenspoor. Je kunt zien waar het beest langs gegaan is. Het laat zijn indrukken in de weg achter de staten. En het idee is dat de stam van Dan ook op aarde, over land, zijn sporen heeft nagelaten, al was het maar door de naam van Dan achter te laten. Staat op die motorvis die hier van de week stond, de Dnieper. Dat is de naam van Dan. Nee, dat is de naam van een rivier die in de Zwarte Zee uitkomt. Maar het zijn iets van 4 of 5 rivieren die in de Zwarte Zee uitkomen, ze heten allemaal Dan. De Donau, de Don, de Dnieper en er moeten er nog een paar zijn. En we hebben het over de Donbas, weet u nog? Dat is het nieuws, de Donbas. De Bas zal wel het dal zijn en de Don is natuurlijk de rivier. Is daar langs gekomen, naar het noorden weggetrokken. Kijk maar op je Bijbelse atlas, er liggen er zat op de boekentafel hier. Vanuit Israël omhoog, kom je bij de Zwarte Zee, moet je omheen. En overal langs alle kanten vind je de naam Dan. En dan heb je de Donau, dat is de grote eigenzinnige rivier in Europa die precies de verkeerde kant op loopt. Die nou eens niet in de Noordzee of de Atlantische Oceaan uitkomt, of daarboven ergens. Maar integendeel dat die precies de andere kant op loopt, naar de Zwarte Zee. Dus vanuit de Zwarte Zee kom je dan in Donau-Eschingen. En dan ben je in het Zwarte Woud, toch? Van de Zwarte Zee naar het Zwarte Woud. Nou, het eiland loopt natuurlijk andersom. Maar het heet Dan, Donau, enzovoorts. En dat je in diezelfde richting naar het noordwesten dan vervolgens terechtkomt in Denemarken. Dat betekent de Markes grenzen, dat weet u. Hè? Dus vandaar Merk. Zet zijn berg, dat is zijn gebied. Het gebied van Dan. En diezelfde Denen hebben zich gevestigd in wat we Brittannië of Engeland noemen. Langs allerlei omwegen. Maar het zou je gedacht zijn hoe vaak je daar de naam Dan tegenkomt. En Dien. Echt wel. Dan is de kwartiermaker. Dan gaat voorop. Dan vestigt zich ergens, schrijft er zijn namen en verdwijnt weer. Trekt weer verder, enzovoort. En ik denk dat dat de functie van Dan is. In de geschiedenis. Dat betekent als in de toekomst dit onbewoonde land, want alle leven is eruit, weer bevolkt gaat worden, dat het voor de hand ligt dat de stam van Dan verantwoordelijk is voor de reiniging en voor de inrichting, de wederopbouw van het land. Heb u dat nog? Uit welke stam was trouwens Simpson? Uit welke stam waren de tabernakelbouwers? Bezaliel, Aholiab? Dat zijn de wegbereiders, de voorlopers, degene in het leger heette dat kwartiermakers. Nou, dat is wat ze. Ik denk dat dat de reden is, en anders weet ik het ook niet. Maar het is in ieder geval één ontleend aan de Bijbel zelf en daarna aan de geschiedenis, de rol die die stam in de geschiedenis gespeeld heeft. En dit was nog maar een klein beetje hoor, wat ik nu erover vertelde. Er is veel meer over bekend dan ik nu zei. Maar daar gaat het me verder niet om. Waar het me om gaat is dat na de officiële bekering van Israël is te verwachten dat Israël verzameld wordt, niet alleen, maar ook het evangelie gaat prediken. Het woord van God gaat prediken als priesterlijk volk. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Dat is Openbaring 7. Er is niks mee mis. Het is de normale volgorde. En dat gaat dan allemaal nog over Israël. Zie? Nou ja, en daarna krijg je wat visioenen die dan daaraan aangehaakt worden en daarom teruggrijpen. En dan verder bespreken de rampen, de verdrukking die over de hele wereld zal komen. Maar dat gaat dan primair niet meer over de oprichting van een afgodsbeeld of dat soort dingen. Dat wordt wel genoemd, dus Openbaring 13, ik weet het. 12 ook. Maar het gaat dan over toestanden vanwege de zon en de maan en de sterren en het land en de rivieren en de wateren enzovoort. Als je milieuproblemen zoekt, nou, die vind je daar. En niet veroorzaakt door de mens, maar door de schepper. Door God zelf. Dat zijn die tekenen waar ik het niet over wil hebben nu. Maar dat zijn de tekenen die vermeld worden onder de hierna volgende 7 bazuinen. Want de 7 bazuinen met hun rampen of plagen komen voort uit het 7e zegel. Dus je krijgt een prachtige chronologie op die manier. Heb je dat? Vanuit Openbaring 4 vers 5 ben je in de hemel, met de complete gemeente. Daarna heb je nog in hoofdstuk 6 de 70ste week van Daniel, leidend, zoals wij weten, tot de bekering van Israël. Maar het is meteen het begin van de dag der wraken onze Gods, de dag des Heren, wat er mee wezen mag, over de wereld als zodanig. En dan krijg je dus eerst de verzegeling van die zendelingen, die vertegenwoordigers van dat koninkrijk hier op aarde, van het koninklijk priesterlijke volk. Dat is het. Zie? Nou, en dan krijg je pas het 7e zegel dat geopend wordt, dat is hoofdstuk 8. En onder het 7e zegel krijg je dan 7 bazuinen. Even onderbroken, maar er blijven gewoon die 7 achter elkaar enzovoort. Soms met een toelichting ertussen. En dat is het dan. En dan later in boek Openbaring krijg je die reeks nog een keer. Alleen dan heten het 7 schalen, violen, flessen of hoe dat heet mag. Maar het gaat over precies hetzelfde. Niet identiek beschreven, maar het gaat over precies hetzelfde. Leg ze maar naast elkaar. Mag geen enkel probleem zijn. Maar vervolgens hou ik u wel even voor hoofdstuk 10 eerst, waar wij weer die figuur zien uit hoofdstuk 1. Dat is gewoon Christus natuurlijk, een sterke engel met een boeksken en 7 donderslagen. Die is ook wel aardig, vers 4. Vers 3, hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. Dus was het een leeuw, namelijk die uit de stam van Juda, Christus. En als zij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. Er wordt weer zeven keer wat gezegd. Van Gods wegen uit de hemel. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik, Johannes, opgeschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot me zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, schrijf dat niet. Kijk, dat is nou jammer, nou weten we niet wat ze gezegd hebben. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, het andere heb ik u al genoemd. In Daniël bijvoorbeeld. En terwijl die engel nog sprak, viel ik in een diepe slaap. En toen raakte hij mij weer aan en stelde weer op mijn voeten. En zo, wat er tussenin zit, dat weet je dan niet. Er zit dan die onderbreking in. Dat is een bekend verschijnsel en je weet dus waar het over gaat. Nee, je kent de inhoud niet, maar je weet waar het over gaat. Over de verborgenheid. Kortom, de engel spreekt, maar dan is een stukje weg. Dat is de verborgenheid. Dat is waarin wij leven. En ik weet het zeker, want dat staat er. Lees maar mee. Vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij den die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarin is en de zee en hetgeen daarin is. De schepper dus, die zwoer dat er geen tijd meer zal zijn. Heeft iemand een andere vertaling? Wederrechtelijk naar binnen gesmokkeld? Niemand? Even altijd, hè? De keur van de baan. Ik heb ooit de NBG gelezen van 1951. Daar ben ik zo van geschrokken dat ik hem meteen weer afgeschaft heb, maar dat even terzijde. Maar daar staat dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat is weliswaar niet de goede vertaling, maar het is wel de strekking in het algemeen van wat hier staat. Want dit woord tijd is niet chronos, chronos, tijd in zijn fundamentele abstracte betekenis van de term, maar het is kairos, dat is tijd in de zin van een stukje, of een rukkie. Of, dat lied kennen jullie niet, hè? Nog een klein rukkie tijd, nog een klein rukkie tijd. Nee, ken je dat? Dat is een Maranatha-lied in het Afrikaans. Maar het duurt niet zo lang meer. Een klein rukje tijd. Variant op hier zijn wij nog maar heel even. Kairos, in de zin van, heb je even tijd voor me? En dan zeg je, als je dat niet hebt, zeg je, nee, ik kan het niet wachten. Dat schijnt Saksisch te zijn, maar Oost-Nederlands. Maar goed, dan... Als je zegt, ik heb geen tijd meer. Hoezo heb je tijd? Laat zien dan. Waar heb je dat dan? Tijd in de zin van een window heet het tegenwoordig. Hè? Om een pitstop te kunnen maken. Nou ja, goed. En dat soort tijd. Dat wil zeggen, in de praktijk, als je het met één woord moet uitleggen, dan krijg je inderdaad het woord uitstel. Alleen dat suggereert dat God iets uitgesteld heeft en dat is niet het geval. Dat zei Petrus en zei God vertraagt de belofte niet, gelijk sommigen dat traagheid achten. Dus met het woord uitstel ben ik ook ongelukkig. Maar wat hier gewoon staat is dit, nu gaat het echt gebeuren. Want de verborgenheid kan beschouwd worden als een onderbreking in Gods heilsplan. Dat kan. Dat moet je niet doen, maar het kan zo beschouwd worden. Het is het niet. Maar als je denkt dat Gods plan, Gods heilsplan, uitsluitend loopt over het Joodse volk, let op wat ik zeg, uitsluitend loopt over het Joodse volk, dan is het een onderbreking. Maar daar krijg je problemen mee. Want dat kan je niet volhouden bij nogal wat schriftplaatsen. De werkelijkheid is dat weliswaar dat plan Gods met betrekking tot het Joodse volk werd onderbroken, maar terwijl het voor het Joodse volk werd onderbroken, tussen 69 en 70 week, loopt het via de andere wissel, via het andere huis van Israël. Dat wil zeggen, populair uitgedrukt, via de 10 stammen van Israël. Maar het gaat gewoon door, in het verborgene. En daarom zijn en blijven deze dingen verborgen. Men vindt de argumentatie te slap, men vindt er te weinig teksten voor, men ziet kans teksten anders uit te leggen. Men vindt argumenten uit de geschiedenis of uit de archeologie of uit de filologie, wat het maar is, vindt men te gering. Dat komt gewoon omdat men het ook niet serieus bestudeert. En men schuift het aan de kant omdat men dat ook wil. Men wil er niet van horen. Dat is het. In de categorie van willens is dit hun onbekend, dat, enzovoorts. Ja, ik weet niet of ik dat nou vertellen moet, maar... Kijk, wat mij te binnen schiet, is simpelweg dit. Ik heb dat van jongs af aan ook geweten. Dat het een andere lijn was via de 10 stammen van Israël. Niet dat ik het ooit heb horen prediken, maar ik heb het wel van jongs af aan geweten. Ik weet niet hoe. En toen ik ooit een keer tegen mijn vader zei, nou, ik geloof dat het zus of zo zit. En dat is, zei hij, ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is zo. Ja, want er lijkt geen twijfel. Natuurlijk, Samaria, de hoofdstad van het 10 stammenrijk, is in de Bijbel een beeld van de gemeente naast het Joodse volk. En ze zei, ja, geen twijfel over mogelijk. En toen ik één keer na zijn overlijden zijn bibliotheek meekreeg, kwam ik toch allerlei onverwachte... werken daarin tegen. God, dat had hij dus wel degelijk. Hè? En hij wist het dus echt wel. Maar hij sprak er niet over in het publiek. Dat is wat ik wel doe. En waarom hij er niet in het publiek over sprak, is heel eenvoudig, omdat je dan oploopt tegen het vooroordeel wat in Nederland de wereld ingeholpen is door Johannes de Heer. Ja, nee, ik spreek die man later wel. Ik leg het wel bij. Ja, zeker. Groot respect voor die man. Maar ja, die was verdwaald geraakt en die was bij de Zevendedags Adventisten terechtgekomen en weet ik hè? Ja, zeker wel. Die was ook op zoek naar Bijbel. Hoe zit het dan? En toen kwam hij in aanraking met de, of hoorde hij van een opwekking in Wales. Toen is hij daar notabene naartoe gereisd, zo bloedserieus enzovoorts. En ik kwam echt tot geloof en tot een zekere verwachting van de openbaring van de Koninkrijk van Christus. En dat wij niet onder de wet leven. Zevendedags Adventisten wel namelijk, maar hij niet. En dat heeft dus zijn leven lang gepredikt. En we hebben van hem dat lied Vrij van de Wet, over vreugdevol leven. Enzovoorts. Ik mag er weer niet te lang over praten. Maar goed, maar toen Johannes Beheer begon te schrijven, toen schreef hij van die dunne brochures, schreef hij in de eerste plaats tegen van alles waarvan hij zelf ooit, waarvan hij dacht dat het dwaalleren waren. Dus tegen het zevendedags Adventisme en tegen de Mormonen en tegen... En toen ook tegen de Brits-Israël-beweging, want de Brits-Israël-beweging leert dat het Britse Rijk, dat was toen nog het grote Britse Rijk, inclusief India en alles, machtigste rijk ter wereld ooit, als je het mij vraagt, al heeft het maar heel kort geduurd, dat het Messiaanse Rijk zou zijn en dat Rijk zou moeten uitbreiden over heel de wereld. Daarom werd het ook steeds groter. En daarmee kwam ook het evangelie over heel de wereld. En het Davidische Koningshuis, want het Britse huis is nou helemaal het Davidische Koningshuis. En zo zou dan het Koninkrijk op aarde tot stand komen. U merkt dat men dus in die kringen niet weet wat de gemeente is, hè? Maar dat is overal zo. Maar goed. En Johannes de Heer schreef er tegen. En wat is dan makkelijker om te zeggen van nee, die Britten en de Europese Anglo-Saxische volkeren, dat is niet Israël, dat zijn niet de 10 stammen, want die zijn al lang opgegaan weer in het Jodendom. Dus dit is allemaal onzin. En als je dat dus in de evangelische Maranatha-beweging in Nederland zou zeggen, dat je gelooft dat de Anglo-Saxische volkeren, dat wel degelijk Israël is, dan hoef je nog niet te geloven dat die het Koninkrijk van Christus op aarde zijn, hoor. Dat is de Brits-Israël-beweging. Begrijp u? Maar je kan het dan niet meer zeggen, want Johannes de Heer heeft het tot een dwaalleer verklaard dat die 10 stammen nog ergens los in de wereld zijn. Maar elke Jood weet dat de 10 stammen is niet het Joodse volk. Er is geen enkele twijfel over binnen het Jodendom. Zij zijn niet de 10 stammen, niet de 12, zij zijn de 2. Hebben we het nog? Ja, dus het blijft een heikel onderwerp. En het is dus onder omstandigheden niet zo verstandig om daar je mond over open te doen. Maar ja, u weet, zo verstandig ben ik niet, dus ik doe mijn mond er wel over open. Ja. Ja. Ik zeg, nou, zo staat het in de Bijbel. Dat het zo zou gaan. En zo is het ook gegaan. En daarmee heb je antwoord op talloze vragen. Ik heb zelfs iemand gekend die zei, een theoloog, die zei, 90% van de profetieën kan ik niet begrijpen als het niet zo is dat het christendom in onze dagen zijn domicilie heeft bij de 10 stammen van Israël. Als ik dat niet wist, zou ik 90% van de profetieën niet begrijpen. Ik vond het nogal een overstatement. Hetgeen je toch niet verwacht van een Engelsman. Maar achteraf denk ik, dat kon wel eens kloppen, ja. Maar in ieder geval, heel veel wordt dan onbegrijpelijk. Daarom vertel ik het maar, hoe dat zit, hè. De verborgenheid, dat is die andere spoorlijn. Dat is die andere route via het andere huis van Israël. Dat wordt in het Oude Testament vastgesteld dat het zo zou gaan. Het wordt in Romeinen 9 tot en met 11 ook vastgesteld onder verwijzing naar Oud-Testamentische profetieën. Maar als je die niet volgt, niet echt volgt, ja, dan begrijp je van die hoofdstukken ook niks. Ik kan het ook niet helpen, zo is het. Maar vanuit Joods standpunt bezien en met een Joodse achtergrond zou je kunnen zeggen dat de openbaring van dat koninkrijk is uitgesteld. Dat wil zeggen, het werd verwacht bij de eerste komst van Christus, maar het is niet gebeurd, het is niet gekomen, het komt alsnog in de toekomst. En intussen verzamelt God zich een gemeente. En helaas wordt er dan soms geredeneerd, en die gemeente heeft niks van doen met Israël, berust niet op de beloften die God van oudsher gedaan heeft, want die waren allemaal in Israël. Het heeft ook niks van doen met de toekomst, want de gemeente verdwijnt straks van de aarde en er hoort nooit meer iemand er wat van. Het is alleen maar een tussengeschoven ding en dat staat overal verder los van. En daar krijg je mee van doen, hoor, dit. Niet dat het zo wijdverbreid is, maar het ligt dichtbij ons, om zo te zeggen. Dus vandaar dat ik zeg, nee, er staat niet uitstel. Er staat gewoon, het suggereert wel dat het niet kwam toen men het althans vanuit Joodse achtergrond verwachtte. Maar deze keer, daar gaat het nu over, gaat het echt gebeuren, want er staat erachter, waar in de dagen der stem des 7e engels, wanneer hij bazuinen zal, zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Let op dat het teruggrijpt op heel het Oude Testament, hè? Gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Want ja, verborgenheid is dat begrip wat je al in de boeken van Mozes aangekondigd vindt. En dat is onze tijd. En natuurlijk grijpt dat aan bij wat in het verleden heeft plaatsgevonden, omdat het vervulling is van beloften Gods, met name ook via Efraïm, de eerstgeborene, via de 10 stammen, en Lo-Ammi en wat het maar was. Maar het grijpt natuurlijk ook aan met de toekomst. U denkt ook niet dat wij straks hier weggenomen worden op een of andere wijze, het kan niet schelen hoe. En dat is het dan, dan worden we onttrokken aan de wereld en het strijdtoneel en ze leefden nog lang en gelukkig. Waar dan en hoe dan? Dat het allemaal zinloos is. We maken gewoon deel uit van die nieuwe schepping. En we hebben daar een plaats in. En dan ga je dan met je kroontje. Nou, leuk hoor. En tegelijkertijd word je ontslagen. En dan kom je op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis, is de gemeente weg. Kom op zeg. Natuurlijk hangt dat aan elkaar vast. En dat is wat hier gezegd wordt. Nou ja, en wat ook een rol speelt in wat nu volgt. Hè? Want wat je hierna krijgt is hoofdstuk 11. Maar ja, ik denk dat ik dat vorige keer ook tamelijk uitgebreid wel besproken heb. Dat is het verhaal van de twee getuigen. Mij werd een rietstok gegeven, meetroede gelijk, en de engel stond en zei: sta op en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Ja, het schijnt dat wij de Bijbel letterlijk nemen en dan moeten we het hier ook doen, maar wij nemen niet alles letterlijk. Wij nemen het zoals het er staat en dat is soms overdrachtelijk. Nou eenmaal, en in een visioen is het gewoonlijk overdrachtelijk. En als het niet begrijpen, wordt het wel uitgelegd. Dat gebeurt hier ook. Want hier moet de tempel gemeten worden en het altaar en degene die daarin aanbidden. Daar is weer iets compleet. Heb je het? De tempel, altaar, dienst. Degene die daar dienst doen, aanbidden. Dat is gewoon de gemeente, die tempel. Dit is bladzijde 1186. Je weet toch dat de gemeente die tempel is? En dat wij een altaar hebben? Dat wij de Heer dienen? En als het opgemeten wordt, wil zeggen dat het compleet is. Dat is bij ons in Nederland nog zo. Want u weet hoe het is. Je krijgt die bouwtekeningen van een gebouw en zo. En er staat precies op wat moet staan. Maar u weet dat er mee gesmokkeld wordt. Hè? Er wordt een paar centimeter die kant op bijgetrokken. Een paar centimeter die kant. En het dak ook stiekem een beetje hoger. Enzovoort. En dan hoop je dat er geen commentaar op komt. Want als het gebouw klaar is, moet het opgeleverd worden. Dan komt er een meneer van het kadaster. En ik weet niet hoe hij dat doet. Maar vroeger kwam hij dan met een duimstok. Of waar hij maar mee kwam. En hij meet het helemaal op. En dan zegt hij: nou, ja, dan moeten we toch even wijzigen dan. Want het wordt allemaal genoteerd, weet u wel. Dat is voor de belasting. Daar weet u van overheidswegen. Dan moeten ze precies weten hoe groot het perceel is en hoe groot het bebouwde oppervlakte is. En dat klopt dan niet met de oorspronkelijke bouwtekening en de vergunning. En dan is de vraag of het mag blijven staan. Of dat je moet bijbetalen, of dat ze het door de vingers zien, of dat ze stiekem wat frommelen. En dan, dat is het. Maar het wordt opgemeten als het klaar is. En dan wordt het ingeschreven en dan wordt het eigendom bepaald. En natuurlijk de aanslag voor de komende jaren. Maar dat terzijde. Maar dat is wat het is. Dan wordt het opgemeten. Of als het een volk is, dan wordt het geteld. Door David of zo, dat weet u toch? Nou ja, en onder Mozes, bij de uittocht uit Egypte en bij de intocht in Canaan weer. Er wordt geteld, er wordt opgemeten, dan is het compleet. De tempel is de gemeente, die wordt opgemeten, die is compleet. Dat is de uitgangspositie in dit visioen. De opname van de gemeente. En dan staat er, en meet de voorhof niet. Het voorhof, ik weet niet waarom dat ineens onzijdig is. Het is toch de hof of het hof? Het hof kan ook, hè? Dan zeg je niet van je tuin, maar wel van de rechtbank. Maar het is juist hetzelfde woord. Het gaat over die lui die bij elkaar één kliek vormen, zal ik maar zeggen. Waar een hek omheen staat of wat er maar omheen staat, dat heet het hof. Met een hofhouding enzovoort. Zo. Maar doe maar. Meet de voorhof niet, ik blijf de voorhof zeggen. Meet de voorhof niet die van buiten de tempel is. Dan hoort hij er even niet bij. Het is buiten de tempel, de voorhof. Meet die niet, want het voorhof is de heidenen gegeven. Let op. Namelijk of en, zij zullen, de heidenen zullen, de heilige stad vertreden 42 maanden. En dan is de vraag, waar is het voorhof een beeld van? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Toch? De heilige stad. En daarom wordt hij niet gemeten. Want het is nog in de macht van en in de beheer van de heidenen. Dat is Jeruzalem. En als het dan toch nog symboliek blijft, dan is het dus gewoon de Joodse staat. En daarmee het Joodse volk. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden tot de termijn der heidenen afloopt. Weet u nog? En dat is pas aan het eind van de 70ste week bij de verwoesting van Jeruzalem. Zodat deze 42 maanden zijn voor het einde van de 70ste week, maar na de opname van de gemeente. Dus het is een van de beide helften van de 70ste week, want 42 maanden komt overeen met 3,5 jaar, zijn er 1260 dagen. Dan wel tijden en een halve tijd. Zin. En om kort te gaan, aangezien dit niet eindigt met de val van Jeruzalem of met de bekering van de Joodse staat, of wat dan ook, is het dus de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Sterker nog, na 3,5 jaar worden die twee getuigen gedood. Die in die tijd zullen optreden namelijk, worden die twee getuigen gedood, blijven 3,5 dag op straat dood liggen en dan staan ze op en varen ten hemel. Dat is niet het eind van de 70ste week. En dus is dit de periode van de eerste helft. Lees even mee. Mede voor of niet, want die is de heidenen gegeven, want enzovoort. De heidenen zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen geven. Dat macht hoort er niet tussen. Ik zal mijn twee getuigen geven en zij zullen profiteren 1260 dagen, dat is net zo lang als 42 maanden, met zakken bekleed. Dat is vanwege rouw. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan, onder verwijzing naar Zacharia 4. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hem wil beschadigen, die moet alzo dus gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. Dan weet je, dat is Elia. En hoe lang was dat in de dagen van Elia? 3,5 jaar staat er hier niet bij, maar elders in het Nieuwe Testament wel. In het Oude niet, maar in het Nieuwe Testament wel. Ik geloof dat Jacobus het zegt. En misschien de Heer Jezus ook nog wel, dat weet ik uit mijn hoofd niet zeker. Maar 3,5 jaar, dat is Elia. En zij hebben macht over de water om die in bloed te verkeren. En daar heb je Mozes. En moeilijker is hij niet. En dus de aarde te slaan met allerlei plagen, dat was ook Mozes. Zo menigmaal als ze zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, en als het inderdaad is voor 3,5 jaar en het is de eerste 3,5 jaar van de 70ste week, dan loopt hun getuigenis af na 3,5 jaar. Dus ter gelegenheid van de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan de profeet Daniël gesproken heeft uit Matteüs 24. Want dat is in het midden van de 70ste week. En hier gaat het dus ook inderdaad fout voor hen, om zo te zeggen. Want dat beest dat uit de afgrond opkomt zal hun krijg aandoen en zal hun overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte. En dat is ook verwijzing naar oud-testamentische profetie. Omdat Sodom en Egypte de waarschuwende voorbeelden zijn voor het oordeel Gods. Dat wereldrijk van Egypte ging ten onder bij de geboorte van Israël. In de dagen van Mozes. En Sodom wordt de hele Bijbel door voorgehouden als een voorbeeld van een oordeel van Gods wegen. Over de goddeloze mens. Zoek de naam Sodom maar op in je Bijbel. Vind je wel. Wilderij. Heel goed. En dan staat er, en de mensen uit de volk en geslacht en talen en natie zullen hun dode lichaam zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichaam in graven gelegd worden. En die op de aarde of het land wonen. Die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na 3 dagen en een half is de geest des levens uit God in hen gegaan en ze stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, kom hierop. En zij voeren op naar de hemel in de wolk, als vanzelfsprekend in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Hebben jullie dat nog? En dan is er meteen aardbeving en een tiende der stad is gevallen enzovoort. Maar het is nog niet het eind. Hier begint het. Hè? Dit is het moment van het begin van de grote verdrukking van 1260 dagen vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting. Je moet het naast elkaar leggen. Alleen daarna is er sprake van en de overigen zijn zeer bevreesd geworden. Dat wil zeggen dat er een overblijfsel toch behouden wordt. Maar dat zeg ik u steeds. Dat is hoeveel profetieën in het Oude Testament dan ook eindigen. Het is toch altijd een overblijfsel, hier ook. Maar dit is de beschrijving van kennelijk de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Trouwens, er staat het tweede wee is weggegaan, het derde wee komt. Dan ben je nog steeds daarin, hè? Het is nog steeds niet het eind van het verhaal. Dit is de aansluiting tussen onze bedeling, de opname van de gemeente, de tempel is voltooid, en hoe het dan verder gaat, ja, logischerwijze bij Jeruzalem. Dan moet opnieuw, alle gelovigen zijn weg, dan moet opnieuw het evangelie gepredikt gaan worden, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Maar wie moet dat doen? Want u bent er niet meer. En Johan Bos en ik zijn er ook niet meer. Ja, dus dan. Er zitten verhalen aan vast, maar dat zal hij wel een keer vertellen misschien. Maar doe maar. Wie moet dat dan doen? Nou ja. De Heer neemt 2 uit de pool. Zo heet dat toch? Hij heeft er 2 achter de hand gehouden. Die heeft ze ook op de hoogte gehouden, want ze waren af en toe erbij. Op de berg der verheerlijking. Toch? En daar spraken ze over zijn uitgang, toch? Staat er daar, hè? Enzovoort. En ze waren bij dat geopende graf. En ze waren op de Olijfberg ter gelegenheid van de hemelvaart van de Heer Jezus. En zij zelf zullen nog ten hemel varen op dezelfde manier. In een wolk. En de aardigheid, maar dat is een verhaal apart natuurlijk. De aardigheid voor hun is, voor Mozes en Elia is, dat ze hiermee tot nieuwtestamentische gelovigen zijn geworden. En dus een hemelse toekomst hebben. Legaal, dat wil zeggen correct, als nieuwtestamentische gelovigen. Toch? En in die hoedanigheid zetten ze het werk van de gemeente op aarde voort. Dat daarna alsnog door de totale gemeente zal worden voortgezet, hoor, vergis u maar niet. Maar hier zo letterlijk mogelijk op aarde. En ze gaan alsnog. Nou ja, ze krijgen ook een opname, maar iets later. Maar het is nog wel voor de bekering van Israël. En dat maakt hen tot leden van de gemeente. En daarmee is ineens hun afgebroken dienst in oud-testamentische tijd bijna gelegaliseerd, als dat een goede woord is. Heb je nooit meelijden mee gehad met Mozes? Heeft hij dat allemaal verdragen? Is de man 120 jaar, zegt kom op. En dan is hij vlakbij het beloofde land met dat volk waarmee je ook niet over straat kon, zodat hij door de zodat hij door de woestijn moest, hebben ze mij verteld. Maar, en dan kan die versie, kijk, daar zijn we, gaan we naartoe vanaf de berg Nebo enzovoort. Toen zeiden ja, nou is het mooi genoeg geweest. Had je maar die rots niet mogen. De 120 jaar, 1 klap verkeerd. Waarmee je in beeld was natuurlijk van het Joodse volk zelf. de tweede keer geslagen. Eén keer is nog tot daar en toe, maar de tweede keer... De eerste keer was kruist hem. De tweede keer was na zijn opstanding. Wij willen hem niet. Hebben jullie dat nog? Daar is Mozes dan een beeld van als personificatie van de wet. Maar hij persoonlijk krijgt genoegdoening. Hij krijgt alsnog deel aan de Nieuw-Testamentische gemeente. En voor Elia geldt dat ook. Dat is een nog uitgebreider verhaal eigenlijk. Maar toen maar. Hoef ik het verder niet over te hebben. Maar dat past volledig in het schema. De hele gemeente is weg. Wie moet nu? Ja, overnieuw beginnen. Het evangelie prediken beginnend in Jeruzalem enzovoorts. Nou, deze twee. En dan zal ik u nog wat anders zeggen. Want ik ben mijn tijd natuurlijk weer aan het vergooien. Maar zal ik u nog wat anders zeggen. Zacharia 4, dat gaat over die, staat hier, over twee olijfbomen en twee kandelaren of wat het maar was. Maar als je Zacharia 4 leest, dan zou je tot de conclusie moeten komen dat het handelt over de gemeente in onze tijd, waarin God zijn werk doet in het verborgene door zijn geest. Dat staat er, die heb ik u geciteerd, geloof ik. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar het gaat over de gemeente. En hier worden die dingen toegepast over die twee man daar in de 70ste week van Daniel, die twee getuigen. Maar zij zijn de vertegenwoordigers van de gemeente daar. Zij zetten dat werk voort, als oudgedienden weliswaar, maar zij zetten dat werk van de gemeente voort. Het is op hun van toepassing. Hebben jullie dat nog? En dat valt in het kader van die dubbele toepassing van nogal wat profetieën in de Bijbel. Wat is de volstrekt logische volgorde? En dat gaat gebeuren meteen na de opname van de gemeente. Niet alleen wordt bij die gelegenheid de duivel uit de hemel geworpen. En Johannes noemt hem in zijn brieven. En Johannes en 2 Johannes noemt hem dan de antichrist. Dat is de echte betekenis en toepassing van de term antichrist. Dat is de duivel, hier op aarde geworpen. Maar er komen, behalve dat personeel van de duivel, komen er ook nog twee specifieke figuren hier op aarde terug. En dat zijn Mozes en Elia in Jeruzalem. Heb je dat? En dat gaat dan tegen elkaar op natuurlijk. En het loopt uit op de dood van die twee getuigen. Nou vraagt u misschien, zijn er dan geen mensen die tot geloof komen in die dagen? Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat is het volgende hoofdstuk. Gewoon het volgende hoofdstuk. Openbaring 12. Daar wordt weer ingezoomd, als je dat zo zeggen kunt, op dezelfde omstandigheden. Weer over de vervorming van de gemeente, de opname van de gemeente en wat daarna gebeurt. Maar nu vanuit een ander standpunt. Perspectief. Maar ik denk dat we het daar weer over hebben vanavond. Want ja, het is alweer de hoogste tijd, hè.